samen voor woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij denken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn. Breng ons samen.
Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden, waar u ook bent, heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Daniël Timmerman. Het thema van deze dienst is: Hij kent ons, maar al te goed. Het accent is ontmoeten en verbinden. Kinderen en tieners die thuis meekijken, kunnen gebruik maken van het materiaal uit de nieuwsbrief. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een goedemorgen. Ik bedacht me dat het op deze zondag, de tweede zondag van maart, precies een jaar geleden is dat we voor het laatst gewoon samen in de kerk waren. Een jaar al. Een jaar livestreamdiensten. Ik heb eens even teruggezocht waar het over ging een jaar geleden. Op 8 maart 2020 hadden we het in de dienst over samen gemeente zijn. Samen de eredienst vieren. Ik zei toen aan het slot van mijn preek: wat een rijkdom dat God ons de eredienst geeft. Dat we samen zijn tempel mogen zijn door de Geest. Niemand kon een jaar geleden vermoeden dat we op 15 maart opeens een livestream zouden hebben. Dat we een jaar lang de rijkdom van samen de eredienst vieren moeten missen. En elkaar. Ik mis jullie. We missen elkaar. En toch, terugkijkend, het was wel waar. Wat een rijkdom dat God ons de eredienst geeft. Ook nu, door de techniek, een livestream. Wat een rijkdom dat we samen Gods tempel mogen zijn. Ook al zijn we verspreid over allerlei huiskamers en andere plekken. De Geest maakt ons één en brengt ons samen. Ook nu. Laten we in een moment van stilte ons richten op God en onze verwachting op Hem richten. Wij verwachten onze hulp van de machtige God die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij is trouw. En Hij laat ons nooit los. Gemeente van de Heer, genade, vrede, voor u en voor jou. Van de God die ons lief heeft. Door zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Als we samenkomen op zondag, is het elke zondag een beetje Pasen. Hij is bij ons. En we hebben hem nodig. We hebben Jezus nodig, dag aan dag. Onze levende Heer. Nou, om daaraan te denken, en ook met onze kinderen, gaan we nu een lied horen. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. En terwijl we dat lied zingen, ga ik hier de lantaarn aansteken. Aan het licht van de paaskaars, en dan mogen we eraan denken, Hij is bij ons. Hij is bij jou, waar je ook bent. Ik wil Jezus volgen, dag aan dag. En hoe doe je dat? God geeft ons daarvoor duidelijke aanwijzingen in zijn woord. Regels om te leven. Leefregels dus. En vandaag gaan we daarnaar luisteren aan de hand van de 10 regels van het verbond. In een vertaling zou je kunnen zeggen door Tim Keller. In vraagvorm. Bij het eerste gebod. God alleen. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Bij het tweede gebod, geen gesneden beeld maken van God. Ken ik God zo en aanbid ik hem zoals hij zich in zijn woord bekend maakt of pas ik mijn beeld van hem aan zoals ik hem wil hebben? Bij het derde gebod, eerbied voor de naam. Als ik zeg christen te zijn en de naam van Jezus draag, leef ik daar dan ook naar of ben ik misschien schijnheilig geweest in een stukje van mijn leven? Over de rustdag, geef ik God werkelijk heel mijn leven of alleen de restjes? Eerbied voor je vader en moeder, heb ik mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle respect en liefde te geven die ik geven kan? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, aan bitterheid, aan wrok? Heb ik slecht over mensen gedacht? Bij het zevende gebod. Ben ik intiem geweest met een ander of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn eigen partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of spullen ontnomen die niet van mij zijn? En geen vals getuigenis spreken. Ben ik integer geweest? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? En bij het niet begeren, het tiende gebod, kun je denken aan deze vraag. Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? Laten we antwoord geven op deze vragen door samen nu het lied te beluisteren en misschien ook mee te zingen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, mag er wat er in mijn hart leeft en uit mijn mond komt, u welgevallig zijn. Opwekking 59. Zullen we bidden? Dat is ons verlangen, Vader. Dat wat er in ons leeft en wat er uit ons leven uitgaat aan woorden en daden, ja, u blij zal maken. U welgevallig is. Heer, we danken u dat we vandaag bij u mogen zijn. Verbonden met u en elkaar mogen zijn. Via deze livestreamdienst. Dank u wel dat u naar ons toe komt. Zoals met Pasen. Toen u zomaar binnenstapte in de kring van de leerlingen. Zo komt u nu ook naar ons toe. Niet lichamelijk. Nog niet. Dat verwachten we dat u dat ook zult doen. Dat het niet lang meer duurt. Maar ook nu bent u er. U stapt ons leven binnen. Via uw woorden, via de liederen, via de symbolen. U bent in ons midden. En we bidden u, we smeken u, blijf bij ons, Heer. Want het wordt donker op de wereld. Ook al is het ochtend, het wordt zo donker. Het wordt zo donker door alles wat er gebeurt in de wereld, aan verdriet, aan moeite. Door alle vragen die er op ons afkomen. Blijf bij ons, Heer. En laat uw gemeente alstublieft niet alleen. Want we kunnen niet zonder u. Blijf bij ons, Heer. En breng ons alstublieft dichter bij u. Bij uzelf. Bij het geheimenis van het geloof. Dat u werkelijk in ons midden bent. Breng ons dichter bij u. Dat we u meer mogen kennen, meer mogen liefhebben, meer mogen volgen. Dat we ook meer mogen verstaan van uw roeping voor ons in de wereld. Want de wereld heeft u nodig. De wereld heeft hoop nodig en liefde. Blijf bij ons, Heer, en kom dichter bij ons. Wilt u ons opzoeken door uw woorden, door alles wat we in deze dienst mogen delen. Wilt u ons troost geven waar we verslagen zijn? Wilt u ons wijsheid en inzicht geven waar we in de war zijn? Wilt u ons blijdschap geven waar we verdrietig zijn? Wilt u ons energie geven en vindingrijkheid waar we vol vertrouwen zijn en zoeken naar manieren om dat uit te dragen? Ja, wilt u tot een ieder van ons spreken in deze dienst? Daar vertrouwen we ook op. Want we staan niet tegen het plafond te bidden, maar we bidden onder een open hemel. In de naam van onze machtige Heer, Jezus Christus. Dank u wel. Amen. We gaan naar het prachtige, mooie, goede nieuws van God luisteren. Dat doen we vanochtend vanuit het Johannesevangelie. Pieter zal van ons voorlezen, Johannes 2, vers 13 tot en met 25.
Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had.
Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.
Hij wist zelf wat er in de mens omgaat. We gaan nu luisteren naar die prachtige Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben. Of in de opwekkingsversie, Heer u doorgrondt en kent mij. Dat is voor veel gelovigen een prachtige, ontroerende werkelijkheid. Dat God je kent door en door. Dat de machtige schepper van het universum ook jou persoonlijk kent. Het is een psalm vol vertrouwen, maar als we hem zo gaan horen in de versie van het liedboek, dan zit er ook een andere kant aan. Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. Want als God mij ziet zoals ik ben, als Hij ons kent door en door, wat ziet Hij dan? God ziet de dingen die een ander niet ziet. Hij ziet de dingen in mijn leven waarvan ik niet graag wil dat anderen dat weten. Stel je voor dat God een YouTube-filmpje zou maken van alles wat er deze week in mijn binnenkant was. Mijn gedachten, mijn oordelen, mijn verlangens. Als je er zo naar luistert, is er een bruggetje tussen Psalm 139 en Johannes 2, waar Jezus zegt... Hij vertrouwde zich niet toe aan de mensen, want hij wist wat er in hun hart leefde. Nou, daarover straks meer. Maar nu eerst, via een opname van Nederland Zingt, luisteren we naar Psalm 139, vers 1, 2 en 3. Gemeente van de Heer, lieve broers en zussen. In Johannes 2 horen we dat Jezus geen vertrouwen had in de mensen in Jeruzalem. Want staat er, hij kende hen allemaal. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist wat er in mensen omgaat. Hij weet wat er binnenin ons leeft. Toen ik erover nadacht deze week, moest ik denken aan de röntgenfoto die er 3 weken terug van mijn vinger is gemaakt. Het is je misschien wel opgevallen. Ik heb een beetje een zielige vinger. Want bij de gladheid ben ik gevallen. En kwam ongelukkig op mijn hand terecht. En dan zit je dus zomaar opeens op de spoedeisende hulp. En wordt er een foto gemaakt. En zo'n foto maakt duidelijk zichtbaar met zwart en wit contrast wat er mis is. In dit geval een klein breukje. Er liep een breuklijn door mijn vinger. Jezus ziet de breuklijn die er van nature door ons hart loopt. Geen breuk die te maken heeft met botten of spieren, maar een breuk in de relatie tussen ons en onze Schepper, onze hemelse Vader. Dat is wat hij ziet. Bij ieder mens, van nature. Maar waarom is Jezus dan niet blij dat de mensen in hem gaan geloven? Want Jezus is toch juist gekomen om die breuk te herstellen? Kort na wat we gelezen hebben, heeft Jezus een gesprek met Nicodemus. En dan legt hij uit aan Nicodemus. God heeft de wereld zo lief gehad, op zo'n manier lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Jezus dus, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Misschien wel de bekendste Bijbeltekst. Dus, als je in Jezus gelooft, dan wordt die relatie hersteld, wordt die breuk genezen. Maar waarom is Jezus dan niet blij met mensen die doen wat daar staat? Geloven in hem. Het heeft ermee te maken dat Jezus ons hart beter kent dan wij onszelf kennen. Voordat we het Bijbelverhaal nog wat verder induiken, laten we die vraag eerst nog eens even bij ons eigen hart leggen. Wat leeft er in mijn hart? Hoe sta ik tegenover Jezus? Ik moest terugdenken aan een broeder in mijn eerste gemeente in Breukelen. Die vertelde hoe hij in een bestuur zat van een school, een christelijke school. En daar was het nog zo, als er een nieuwe juf of meester benoemd moest worden, dan moest zo iemand na het sollicitatiegesprek ook nog langs het bestuur. En nou, die broeder in Breukelen, die was daar dan vaak bij. En hij zei, dan heb ik eigenlijk maar één vraag aan de te benoemen juf of meester. Heb ik maar één vraag. Namelijk, hou je van Jezus? Hou je van Jezus? Wat zou ik zeggen? Zou ik iets beginnen te mompelen over mijn kerklidmaatschap of over mijn christelijke normen en waarden? Of zou ik zeggen, ja, natuurlijk, ik hou van hem. Ik noem dit voorbeeld omdat geloven ten diepste gaat over relatie. En dus over liefde. Er staat een beetje letterlijker vertaald in vers 23 en 24. De mensen die geloofden, die vertrouwden op Jezus, maar Jezus vertrouwde zichzelf niet aan hen toe. Denk aan een liefdesrelatie waarbij je wel iets voor elkaar voelt, maar het nog niet zo goed is dat je echt jezelf aan de ander durft toe te vertrouwen. Jezus kende de harten van mensen en wist, er is nog niet genoeg om mezelf aan hen toe te vertrouwen. En wat is dat dan? Dat gaan we nu ontdekken. Eerst even terug naar de setting van Johannes 2. Het is de bekende geschiedenis van Jezus die de handelaren en de geldwisselaars de tempel uitjaagt. Ik stip hier alleen maar even aan dat Johannes dit beschrijft aan het begin van Jezus' openbare optreden en de andere evangelisten aan het einde. Ik ga er verder niet op in, maar ik noteer het eventjes, omdat dat misschien de vraag op kan werpen van hoe zat dat nou ook alweer? In het Johannes-evangelie heeft dit in ieder geval wel een duidelijke functie. Jezus is net begonnen met zijn publieke optreden, hij is gedoopt. En als eerste teken is hij dan in Kana. Dominee Tinko heeft daar een tijdje terug over gepreekt. In Kana laat Jezus iets zien van de vreugde van het koninkrijk. Het koninkrijk van God gaat over feest, over overvloed, water veranderd in wijn. Maar meteen daarna gaat Jezus naar Jeruzalem en laat de Heer zien dat het koninkrijk van God gaat ook over lijden, over pijn, over afwijzing, over sterven en door leven door de dood heen. Want dat is de belangrijkste functie van wat Jezus hier doet in de tempel. Hij had misschien ook wel een probleem met de commerciële activiteiten in het huis van zijn vader. En toch, het zou ook een beetje onredelijk zijn als Jezus alleen maar boos is op hen. Want eerlijk is eerlijk, die mensen moesten er ook gewoon zijn. Als je God wilde aanbidden en je kwam bijvoorbeeld uit de grote Joodse gemeenschap in Egypte, nou, dan moest je heel lang reizen en dan kon je moeilijk de hele tijd een schaap met je meenemen. Dan moest je gewoon in Jeruzalem een schaap kopen. Dan had je geld nodig, maar je mocht in het heiligdom van God geen heidense munten gebruiken. Dus moest je naar een geldwisselaar om je Romeinse geld om te wisselen in geld wat je wel mocht gebruiken in de tempel. Dus ja, die mensen moesten er ook gewoon zijn. Jezus' actie, dat hij de geldwisselaars en handelaars wegjaagt, heeft meer iets in zich van een provocatie. Zo van, kom maar op, kom maar op, hier ben ik. En inderdaad, ze komen. Want als iemand dat doet, als hij het hele tempelplein overhoop gooit, ja, dan komen de Joodse leiders natuurlijk en zeggen, wat doet u nou? Wat voor een gezag heeft u dat u dit doet? Doe maar eens een teken om te laten zien dat u echt zo'n machtige profeet bent die dit mag doen. Jezus gaat niet echt op die vraag in, maar het is voor hem de cue, het startpunt, om dan vervolgens zijn eigenlijke punt te maken. Breek deze tempel af! Ik heb dit verhaal al heel vaak gelezen en gehoord. Maar eigenlijk viel het me nu pas voor het eerst op dat het een gebiedende wijze is, een opdracht. Breek deze tempel af, mensen, doe het maar! Jezus zoekt hier echt de grens op. Hij, een op dat moment nog vrij onbekende profeet uit Galilea, daagt hier de Joodse leiders uit Jeruzalem uit. Kom op, afbreken die tent. En ik zal die tent, die tempel, in 3 dagen weer opbouwen. Het is natuurlijk een absurd voorstel. De Joodse leiders komen niet heel veel verder dan te zeggen, ja, we hebben 46 jaar aan dit gebouw gebouwd. Wat bedoel je? Het is absurd, maar zoals zo vaak bij Jezus, zeker als we hem horen via Johannes, zit er een diepere laag in zijn woorden. Letterlijk staat er in het antwoord van Jezus, ik zal deze tempel in 3 dagen weer opwekken. Opwekken. Weet je nog? Het is Pasen, als dit gebeurt, Pesach. Wat Jezus bedoelt is dit, hij bereidt het Joodse volk erop voor dat die prachtige tempel, die verfraaid was door Herodes en zijn nakomelingen, dat die prachtige tempel op het punt staat te verdwijnen. Wat 40 jaar later ook echt gebeurde, toen de tempel werd vernietigd door de Romeinen. Alleen dat is geen ramp. Want zoals Jezus een poosje later zegt tegen de Samaritaanse vrouw, de tijd komt dat de mensen die God aanbidden, dat doen in geest en in waarheid. En dan is het niet meer afhankelijk of je het op de ene berg doet of op de berg Jeruzalem. Nee, in geest en in waarheid. Het gebouw van stenen en goud gaat voorbij. Want die tempel bestond er alleen om op een onvolmaakte manier het contact te leggen met God. Maar Jezus gaat dat doen op een volmaakte manier. En dan is het veelzeggend dat Jezus dit zegt kort voor het Pesachfeest. Het feest dat bol staat van symboliek, van bevrijding, van verlossing. Van een lam dat geslacht moet worden. Om zo het leven te geven. Redding door de dood heen. Jezus weet als hij voor het eerst tijdens zijn publieke optreden met Pesach in Jeruzalem is. Dit gaat over mij. Heel die lange geschiedenis voor mij. Van het Joodse volk, van al die andere Pesachfeesten, van de verlossing uit Egypte. En heel die symboliek van de tempel gaat eigenlijk over mij. Want zegt hij in Johannes 5, de schriften getuigen over mij. En ik ben eigenlijk die tempel en het lam tegelijk. En hij weet nu al, aan het begin van zijn missie, ik ben er klaar voor. Doelbewust gaat Jezus richting zijn laatste paasfeest. Ik ga deze weg, kom maar op. Breek deze tempel maar af, sloop mij maar. Maak me maar kapot, ik ga die weg. En ik zal deze tempel in 3 dagen weer opwekken. Opwekken. Dat gaat dus over Pasen, het christelijke paasfeest. Eigenlijk is het hele Johannes-evangelie 1 paasevangelie. Op elke bladzijde kom je wel iets tegen van Pasen. Ik ga de tempel opwekken. We komen hier Jezus tegen in zijn macht. Ook als hij doelbewust naar het lijden toe gaat, staat hij daar als overwinnaar. Johannes 10 vers 18. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb de macht het weer op te nemen. Door zijn lijden gaat hij naar de glorie toe. En hoe reageren we op deze Jezus? Deze provocerende Jezus? Deze hartstochtelijk strijdende Jezus? Deze Jezus die hier staat eigenlijk al als overwinnaar. Hoe reageren we op hem? Houd je van Jezus? Het gaat door het hele Johannes-evangelie heen ook steeds over de vraag, hoe verhoud je je tot hem? Geloof je? En wat is dat dan, geloven? Nou, er waren dus in Jeruzalem best veel mensen, staat er, die in Jezus gingen geloven, omdat ze zijn wondertekenen zagen. Johannes heeft er niet zo heel veel aandacht voor, maar Jezus deed natuurlijk een heleboel genezingswonderen. En misschien zagen ze die tempelreiniging ook wel als een wonderteken. Er waren in die tijd ook best veel mensen die moeite hadden met de Joodse tempel. Dat was een hele gemeenschap, de Essenen van Qumran. Die hadden eigenlijk innerlijk al afstand genomen van die tempel. Daar komen we niet meer. En dat was een gevoel wat bij veel mensen leefde. Deze tempel die klopt eigenlijk niet. Dus ze vonden het misschien ook wel prachtig dat er nou eindelijk iemand was die eens een keer zei waar het op stond en durfde de tempel ter discussie te stellen. Zoals bij ons ook in de verkiezingstijd er altijd wel weer een leider is die zegt, het moet allemaal anders mensen. Ik zal orde op zaken stellen. Misschien zagen ze Jezus wel zo. Als zo'n leider die eens even lekker ging provoceren. Maar Jezus zit niet te wachten op zulk geloof. Geloof dat hem ziet als de grote revolutionair. Hij vertrouwt zich daar niet aan toe, want hij weet wat er in de harten van mensen leeft. En hij weet ook dat zulk geloof, dat gericht is op het spectaculaire, ook zomaar om kan slaan in teleurstelling en verzet. Dezelfde mensen zouden later staan te roepen, weg met hem, kruisig hem. Maar wat verwacht Jezus dan? Want je kunt er toch ook wel onzeker van worden. Als we hier zo'n kritische Jezus ontmoeten. Wanneer is het dan goed voor Jezus geloven? En wanneer kun je nou zeggen met een vertrouwend hart, wat fijn dat hij me kent. En ik hoef niet bang te zijn. De sleutel wordt gegeven door Johannes in vers 22. Eigenlijk een heel eerlijk vers. Een heel kwetsbaar vers. Daar staat, en dan schrijft Johannes dus onder andere over zichzelf, na de opstanding uit de doden herinnerden zijn leerlingen, waaronder Johannes, dat Jezus dit gezegd had en zij geloofden de schrift en alles wat Jezus had gezegd. Eigenlijk zegt Johannes dus over zichzelf en over zijn medediscipelen Pas na de opstanding gingen wij het echt snappen. En pas na de opstanding kwamen wij eigenlijk ook tot geloof op een manier waar Jezus blij van wordt. Het geloof van de leerlingen zelf is gaandeweg het evangelie ook nog in ontwikkeling. En soms zaten ze ook gewoon op hetzelfde niveau als die mensen in Jeruzalem die vooral keken naar de tekenen. En soms begon er iets door te dringen van, ja, er is meer aan de hand. Het gaat niet alleen om zijn tekenen, maar het gaat om Jezus zelf. Maar zegt Johannes, pas na Pasen geloofden we hem op zijn woord. Met deze opmerking gaat Johannes als het ware naast ons zitten. Naast de mensen die vroeger voor het eerst zijn evangelie lazen en ook naast ons. Want wij zijn mensen die Jezus niet hebben gezien. En wij geloven op basis van horen zeggen. En van wat we lezen in Gods woord. En dat, zegt Johannes, in zijn evangelie heel duidelijk. Juist dat is nou geloof waar Jezus echt blij van wordt. Geloof dat niet gebaseerd is op wat je ervaart en ziet. Op het spectaculaire. Maar dat zich baseert op de woorden van Jezus. De woorden van de schrift. Denk aan het einde. Thomas die het niet kan geloven. Thomas die het pas gelooft als hij Jezus gezien heeft en aangeraakt. En dan zegt Jezus tegen, naar aanleiding van Thomas, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Gelukkig de mensen die na jullie komen en die het van horen zeggen hebben en dan toch op mij vertrouwen. Hij kent ons. Hij weet wat er in onze harten leeft. En die woorden, die hebben iets waar je onrustig van kunt worden. En bij die woorden denk ik ook aan al die mensen onder ons, broers en zussen, die het moeilijk vinden om te geloven. Die met twijfels rondlopen. Ik heb het daar in de preken de laatste tijd best vaak over, omdat ik het ook best vaak tegenkom. Misschien wordt dat ook wel versterkt door deze tijd waarin we leven. Waarin zoveel steunpilaren voor ons geloof wegvallen. In de ontmoeting met elkaar, in de eredienst op een gewone manier. Ik geloof dat dit een tijd is waarin er bij velen van ons aan ons geloof wordt geschud. Dan denk ik aan broers of zussen die weinig of niks merken van God in een donkere periode in hun leven. Van broers of zussen die zeggen, ja, geloven, dat is voor mij als fietsen met continu windkracht 10 tegen. Omdat zoveel mensen in je omgeving het niet meer geloven. En de tegenwind van de secularisatie zo hard waait. En dan zou ik zo graag willen dat we manieren hadden, dat we een gebed hadden. En dan konden zeggen, nou, als we dit bidden of dit doen, ja, dan verdwijnt dat in één keer. Er wordt in één keer licht en dan krijg je in plaats van tegenwind een windje in de rug en dan is het allemaal makkelijk. Maar de Jezus die ik ontmoet in het Johannes-evangelie vraagt onze aandacht voor iets anders. Zegt, focus niet op de wonderen, de tekenen. De dingen die je kunt ervaren en voelen, hoe graag je dat ook zou willen. En soms geeft God het, gelukkig wel. Soms raakt God ons aan en laat hij opeens iets schitteren van zijn koninkrijk. Maar het Johannes-evangelie zegt, zoek niet daarin je houvast. Maar waarin hebben we dan wel houvast? Johannes 2 zegt, we hebben houvast in Pasen. In de opgestane Heer. Als alles wegvalt. Als alles duister is, als je ervaring de andere kant op gaat, als je met teleurstelling zit, het enige wat overblijft en wat altijd blijft, is de boodschap dat Jezus leeft. Dat Jezus zelf heeft gezegd, wat in de schriften is aangekondigd en wat door de apostelen is betuigd. Jezus leeft, hij is opgestaan. En dat goede nieuws is ons diepste houvast. Ook als je soms tijdenlang niks voelt en in het donker zit. Als je tijdenlang de wind tegen hebt in je geloof. En als je het bijna niet meer kunt geloven. De schrift zegt het en wij geven het aan elkaar door. Mensen, Jezus leeft echt. De paaskaars brandt. En dat is meer dan een symbool. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is opgestaan. En de geest is bij ons. Ja, dat ook. Zoals Jezus het heeft beloofd. Er komt een ander om jullie te troosten. En jullie in de waarheid te leiden. Waar zou ik vluchten voor uw geest? Ja, zelfs op die plekken waar we eigenlijk ons zouden willen verstoppen. En we ons misschien schamen. Daar is God niet ver weg van ons vandaan. Hij is bij ons. In zijn liefde. In zijn genade. Hij zoekt ons op. En zelfs waar we alleen maar tegenwind voelen. En het zo zwaar trappen is. Daar is de geest bij ons. Als de verborgen trapondersteuning van God. Niet dat je dan meteen meewind ervaart. Maar hij geeft je de kracht. Om door te gaan. En te blijven fietsen. Ja, hij is echt bij ons. Hij kent ons. En hij komt naar ons toe. Want ondanks alles, Jezus hield vol. Hij liet zich niet afschrikken. Maar hij ging uit liefde de weg naar het kruis. Naar de opstanding voor ons. Want hij weet, soms kan ik me niet aan hen toevertrouwen. Maar ik kan wel van hen houden. En dat heeft hij gedaan, tot het uiterste. Laten we in deze tijd vooral bidden. Dat God het ons wil geven, dat het niet te lang meer hoeft te duren. Dat we elkaar weer kunnen zien en ontmoeten. Dat God ook in onze tijd, als het ware, de tempel weer opbouwt. En dan heb ik het even over de tempel als gemeenschap. Als het lichaam van Jezus, als dat samenkomt in de eredienst. Laten we de Heer aanhoudend bidden, dat Hij het ons geeft, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. En dat Hij ons tot die tijd de kracht geeft om te blijven geloven. Amen. We gaan nu een lied beluisteren, en misschien meezingen thuis, waarin we overdenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.
Het rijk van de dood is hij neergedaald.
ontzag en respect neer ik voor u neer. U bent koning en God tot in eeuwigheid. U bent Jezus de hoogste Heer. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. Uw genade is mij genoeg. Uw genade is mij genoeg.
Mijn naam is Pieter de Groot. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als je vragen hebt of opmerkingen, maar ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze gemeente, kun je digitaal contact met ons opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. Na afloop van de kerkdienst is er de mogelijkheid om digitaal koffie te drinken met elkaar. Klik hiervoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden ter plekke verdeeld over kleine groepjes. Komende woensdag 10 maart is het biddag. Vanuit de Jacobuskerk is er dan een gezamenlijke dienst, digitaal, met als voorganger dominee Rijn de Jonge van de CGK uit Nieuwegein. Deze dienst begint om 19:30 avonds. Als de link voor deze dienst zal nog gedeeld worden via de e-mail. En als u die normaal gesproken niet krijgt, bijvoorbeeld als u gast bent, aarzel dan niet om even contact op te nemen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Harry en Eva Verweg. De collecte voor deze zondag is bestemd voor Harry en Eva Verweg van Stichting Kruislinks. Na meer dan 15 jaar te hebben gewerkt in het Midden-Oosten, is er nu tijd om op te laden. Wat is het bijzonder hoe ze het hun levenswerk maken om de liefde voor te leven en uit te dragen aan mensen die hem nog niet kennen. Het is een zegen dat hen deze sabbatical is gegeven, zodat ze straks hun missie met nieuwe energie weer voort kunnen zetten. Wij willen hun werk van harte bij u aanbevelen. Er zal nu ook een filmpje starten met wat meer informatie.
Ja, bedankt Harry en Eva. Wat fijn dat jullie het met ons wilden delen. En ja, inderdaad, we bidden voor jullie. Dat gaan we nu ook doen. En ik wens jullie ook een hele fijne tijd toe verder nog in jullie sabbatical. Dat jullie echt rust mogen vinden verder die jullie zoeken en nodig hebben. Voordat we gaan bidden, heb ik nog wat gebedspunten toe te lichten. Fijne, maar ook heel verdrietige gebedspunten. We mogen met John en Asako Peyton danken voor de geboorte van een kleinzoon. In het gezin van Emiko en haar man Gabriel werd 18 februari Samuel Haruki geboren. Het gaat goed. We prijzen God met deze familie voor het wonder van nieuw leven. Andrea en Christian Kok vragen gebed voor het gezin van Andrea's zus Jenny. We hebben al eerder voor dit gezin gebeden. De man van Jenny, dus de zwager van Andrea en Christian, is erg ziek. En de situatie is nu zo dat ja, ons gebed menselijkerwijs niet meer is gericht op genezing in dit leven, maar op vrede, Gods nabijheid en genade voor dit gezin. Dat gaan we zo doen. Ik heb nu een verdrietige mededeling die ik doe mede namens Mai en Liesbeth. In de afgelopen maanden hebben Mai en Liesbeth het moeilijke en verdrietige besluit genomen om niet meer verder te gaan als man en vrouw. Ze zullen wel samen in goed overleg de zorg blijven dragen voor hun kinderen Stef, Guus en Joep. Over enkele maanden zal Liesbeth verhuizen naar een eigen woning. Als kerkelijke gemeente delen we een stukje van het verdriet van dit gezin. We waren als gemeente ooit getuigen bij hun huwelijk en vinden het net als zij zelf pijnlijk en verdrietig dat het hen niet is gelukt om hun trouwbelofte te houden. Het doet ons des te meer beseffen dat we Gods genade en hulp nodig hebben. Laten we bidden dat Liesbeth en Mai en Stef, Guus en Joep die genade en hulp mogen merken in de tijd die komt. En laten we als gemeente doen wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze zich alle vijf thuis blijven voelen in ons midden. Laten we samen bidden. Wij danken u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor ons droeg. U kent ons door en door. Maar uw kennen van ons heeft u er niet van weerhouden om ons lief te hebben tot het einde. Om uzelf te geven. Ons het leven te geven. Wij prijzen u voor uw genade, o Heer. We bidden ons, we bidden u, neem ons bij de hand alstublieft. En breng ons tot nieuw geloof of vernieuwd geloof. Tot dieper geloof. Niet dat wij supergoede christenen moeten worden, maar dat we meer uw grootheid zien. En meer te durven wagen met uw woord alleen. Soms dwars door alles heen. Door het donker en de tegenwind. Ja, geef ons geloof, vermeerder ons geloof, bidden we met uw discipelen. En we danken u, Heilige Geest, dat u ons leidt. Dat we er niet alleen voor staan. Dat u ons ook in deze tijd niet alleen laat, maar troost en leidt. Waai door ons heen alstublieft, Heilige Geest. Wij komen als uw biddende gemeente voor uw troon. Wij bidden u en wij danken u voor onze overheid. Voor alle mensen die op deze wereld van u de opdracht krijgen om te zorgen voor goed bestuur en eerlijkheid en recht. Wilt u hen blijven zegenen in hun werk en hen maken tot instrumenten van uw recht en vrede. En zegen ook, Heer, ons land, als we toeleven naar verkiezingen. We danken u voor de vrijheid om te kiezen. En wilt u ons zegenen, Heer, met een goede nieuwe volksvertegenwoordiging. We prijzen u voor het wonder van nieuw leven in het gezin van Emiko en Gabe. We danken u voor Samuel. We danken u met John en Asako en Noël en Joshua. We danken en bidden u in Jezus' naam. Voor de zieken in onze gemeente en in de kring rond de gemeente. U bent onze geneesheer. En we leggen ons leven en het leven van onze vrienden en familieleden neer aan uw voeten, Jezus. Zoals de vier vrienden in het evangelie die alles op alles zetten om hun zieke vriend bij u te brengen. Heer, geef genezing, geef kracht en troost. Dat bidden we nu heel bijzonder voor de familie van Andrea en Christian Kok, voor Ties, Jenny en hun kinderen Sven, Arlien en Helene. Wij danken en bidden u in Jezus' naam. We bidden u voor de huwelijken in onze gemeente. We danken u voor daar waar het goed en fijn is om samen de weg te gaan met u door het leven. We bidden ook, Heer, voor die huwelijken en relaties waar het moeilijk is. Komt u langs zij met uw hulp en uw genade. En wees ook daar aanwezig waar het niet meer gaat. Zo bidden we u, Heer, om uw hulp, uw genade voor Lisbeth, voor Mai, voor hun kinderen Stef, Guus en Joep. Ja, wij bidden u, Heer, in Jezus' naam. We danken en bidden u voor alle mensen die zich inzetten, dichtbij en ver weg, om het evangelie te laten klinken. Het goede nieuws dat Jezus leeft, hier laat het ook in deze tijd helder klinken. Overal, van de daken. Want heel de wereld moet weten dat er hoop is en toekomst. En wilt u in het bijzonder zegenen mensen die hun levensstaak hebben gemaakt om dat goede nieuws te verspreiden en uw gemeente daarbij te hoeden. Zo danken we u voor onze predikant Tinko Blanke, die een jaar geleden werd bevestigd als predikant en al 3 jaar lang ons voorgaat. Geeft u hem uw zegen, samen met Elise, Joel en Noah. Hier mogen ze een goede tijd hebben, hier in Eindhoven. En wilt u geven dat Tinko met rust en ontspanning en plezier zijn werk mag doen. We bidden u ook voor Harry en Eva en hun gezin. We danken u voor hun verlangen, hun toewijding in het delen van uw evangelie met mensen die letterlijk ver weg bij ons vandaan wonen. Dank u wel dat ze nu een sabbatical hebben. En dat ze tot rust kunnen komen. U wilt ook de rest van dit jaar zegenen. En tot zegen voor hen laten zijn. Mag het ook fijn zijn voor hun kinderen om hier te zijn. En ja, ook hier in Nederland leeftijdsgenoten om zich heen te hebben. U wilt hen zegenen. Ook met nieuwe inspiratie van uw geest. Om opnieuw uw roepstem te volgen. Heer, zo bidden en danken we u in Jezus' naam. En wij loven u, Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We gaan als laatste lied nu luisteren naar Heer, ik prijs uw grote naam. Want u bent de weg gegaan die ons redding bracht en leven.
Heel mijn hart ben
Laten we als gezegende mensen op weg gaan en leven als volgelingen van de Heer, zijn liefde delen en een licht mogen zijn in deze wereld. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid die de Geest ons geeft, zijn met u en jullie allen.
Thank you. every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Just who I am, because I need to know. Whoa, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. You have every failure, God.